Broeders en zusters, hartelijk welkom op deze bezinningsavond. Heel fijn dat ik in uw midden mag zijn en als stagiair deze avond mag leiden. Volgende week, of aanstaande zondag, is het het avondmaal. Wij verkondigen daar samen de dood van de Heer Jezus. En vooraf is het goed om onszelf voor de Heer te verootmoedigen, om klein te worden voor de Heer. En ook een moment te hebben van reflectie en zelfbeproeving. En de Heer weet precies hoe wij hier zitten, hoe wij hier zijn gekomen. En hoe wij ons voorbereiden op het avondmaal. En daarbij is het boven alles goed dat we ons vertrouwen op de Heer stellen. En daarom is het goed om eerst samen te zingen, vers 1 van Psalm 26. Op u blijf ik vertrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Maar we zullen ook vers 2 zingen en de Heere vragen of Hij ons hart wil doorzoeken en onze verlangens wil doorgronden. Beproef vrij van omhoog, doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. We zullen eerst samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, almachtige, trouwe en genadige God. Wij danken u en wij loven u dat wij hier samen in dit bezinningsuur bij elkaar mogen komen. In alle rust en vrede. Dat wij mogen zingen tot uw eer, dat wij uw woord mogen opendoen. Heere, u weet alle dingen. U weet hoe het met ons is, hoe wij hier gekomen zijn, of wij hier zijn gekomen met verlangen, of dat we hier gekomen zijn tussen alle drukte door, dat we heel druk bezet zijn, dat we onrustig zijn, of dat we hier zitten en worstelen met allerlei vragen rondom het avondmaal. Heer, u weet alle dingen, u doorgrondt ons, u kent ons. Beter dan wie dan ook. En u weet dan ook wat wij nodig hebben. En Heer, daarom willen wij ook vragen. Geef ons wat wij nodig hebben. Werk krachtig in ons hart door uw Heilige Geest. Want Heer, in ons is niets dan duisternis. Van onszelf hebben we niets te verwachten. Wij verwachten het van u, o God. Geef uw Heilige Geest. En werk krachtig in ons hart. Heer, wij belijden u dat wij in ons hart zoveel duisternis hebben. Dat we vaak zo druk zijn, zo bezet, zo haastig. Dat wij geneigd zijn om u naar de rand van ons leven te duwen. Voor het laatst te bewaren. U, de koning van het heelal. Heer, dit is onvoorstelbaar, maar die neiging hebben wij, keer op keer. En Heer, wij belijden u onze afgoderij. Onze neiging om vervulling te zoeken in dingen, terwijl u alleen ons hart kunt vervullen. Heer, wij belijden u onze egoïsme, onze ikgerichtheid, onze hoogmoed, al onze verkeerde verlangens. Heer, was ons en reinig ons van al onze vuile zonden in uw dierbare bloed. En geef dat wij vanavond samen onze oog zullen richten op u, alleen op u. Dat we ons oog van onszelf af halen en richten op u. De Heere Jezus Christus, u bent de levende en u zit aan de rechterhand van uw Vader. U bent de opgestaan en wij danken u dat u hier in het midden wilt zijn. Want u zegt het zelf, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Heere, wees onze God. Wees heel dicht bij ons. Zorg voor ons. Open uw woord voor ons. Open onze ogen voor wie u bent, voor uw grootheid, voor uw heerlijkheid. Dat u in alle dingen centraal zal staan. Dat het allemaal mag uitlopen op uw eer en op de glorie van uw naam. Heer, wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 115, vers 6 en 7. En vanavond denken we samen na over het moment waarop de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En wij zullen zien dat daarin ook iets schittert van Gods grote daden in het verleden. En daar gaat die psalm over. Dat God altijd heeft gedacht aan zijn volk Israël, aan zijn belofte. En zijn belofte ook heeft vervuld. En in vers 7 bidden we dat of iedereen, klein of groot, van zijn weldaden, van zijn zaligheid deelgenoot mag worden. Dus Psalm 115, vers 6 en 7. Thank you. We zullen nu een stukje lezen uit het evangelie van Lucas, van vers 7 tot 23. En dat is een gedeelte waarin Jezus voor de laatste keer met zijn discipelen de maaltijd gebruikt. De paasmaaltijd. Het is ook een heel bepalend stukje, want zonder die maaltijd, waarin Jezus het avondmaal instelt, zouden wij komende zondag geen avondmaal gevierd hebben. We zullen het samen lezen. En toen het uur gekomen was, ging hij aan de tafel aanliggen. En de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Laten we zingen Psalm 116, 4 versen. En ik hoop en bid dat u deze versen vanuit uw hart kunt meezingen. Ze gaan over de trouwe Heere die onze gebeden, onze smekingen hoort en wil verhoren. Waarom? Hij verhoort ze om Jezus wil. En dan zie je in die psalm ook dat er geloofd en geprezen wordt, omdat hij heeft verlost van de dood, van onze verlorenheid en ons overlaat met zijn gunsten. En daarom ook is het verlangen om hem te loven en hem te prijzen in blijde erkentenis. Ik zal bij de kelk des hels zijn naam vermelden en roepen hem met blij erkentenis aan. Straks na de meditatie zingen we uit Weerklank, lied 489. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De meesten van jullie hebben vast wel eens gehoord van Socrates. Of als je Socrates niet kent of niet zoveel van hem weet, heb je vast wel eens een bekende uitspraak van hem gehoord. Socrates was een bekende Griekse filosoof en hij leefde een paar eeuwen voor de Heer Jezus. En ondanks zijn wijsheid is hij, zachts gezegd, op een hele akelige manier aan zijn einde gekomen. Hij kreeg de doodstraf. Nou, waarom kreeg hij de doodstraf? De overheid, de burgerlijke stand, was bang dat Socrates de jeugd zou opjutten. Met zijn filosofieën, met al zijn ideeën die hij had. En hij wilde bepaalde goden afschaffen en bepaalde andere goden instellen. En hij moest de doodstraf krijgen. Maar voordat het zo ver was, mocht Socrates nog één keer een maaltijd nuttigen met zijn vrienden. En na die maaltijd zou hij dan de giftige drank moeten drinken. Nou, wat deed Socrates? Hij was moedig. Hij aanvaarde het oordeel. Hij ging samen met zijn vrienden eten. En daarna is het inderdaad gebeurd. En zoals Socrates zijn er honderdduizenden mensen geweest. En ook vandaag de dag nog in Amerika is daar de doodstraf. En honderdduizenden mensen zijn ook zo geëxecuteerd. En nog steeds krijgen, ook in Amerika is dat zo, mogen mensen de dag voordat ze geëxecuteerd worden nog een laatste maaltijd zelf uitkiezen. En dan mogen ze ook mensen uitnodigen die dan komen eten. En ik vroeg me zo af, hoe zou dat zijn, zo'n laatste maaltijd? Je zit daar rond de tafel met bekenden, met vrienden, met familieleden. En je weet, morgen ben ik er niet meer. Wat zal dat een aparte maaltijd zijn? Waarschijnlijk vol weemoed, melancholiek, met zo'n gevoel van dit was het dan, heel definitief. En misschien ook wel paniek of machteloosheid. Nou, in het gedeelte wat we gelezen hebben is er ook sprake van een laatste maaltijd. De laatste maaltijd van Jezus met zijn 12 discipelen. En hoe is nou die laatste maaltijd van de Heer Jezus geweest? Is dat ook zo'n tragische maaltijd? Zo'n maaltijd vol verdriet en melancholie? En zo'n definitief afscheid? Kijkt u eens met me mee naar vers 15. In vers 15 lezen we: en hij, dat is Jezus, zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Jezus zegt dus heel duidelijk dat hij vurig heeft verlangd naar die laatste maaltijd. Zijn vurig verlangen naar die aparte maaltijd waar we net over hadden. En hij weet dat het zijn laatste maaltijd is. En hij weet van de zware lijdensweg die voor hem ligt. En toch zegt Jezus dit. Hoe zou jij je voelen als je zou weten dat je morgen gevangen genomen zou worden, gemarteld en geëxecuteerd? Morgen. Misschien zijn er nog een paar mensen die dan rustig kunnen blijven. En die dan ook zo beheerst en evenwichtig en rustig aan de tafel zouden kunnen aanschuiven. Maar dan ook nog zeggen: naar dit moment heb ik vurig verlangd, intens uitgekeken. Dat is toch wel heel apart. Maar Jezus zegt het. En dan staat er in het Grieks, staat er zelfs een zinnetje, wat mensen in die tijd alleen maar gebruikten als ze heel sterk iets wilden benadrukken. Dat komt niet zo vaak voor. Er staat eigenlijk letterlijk: ik heb met begeerte begeerd. Of met verlangen verlangd. Verlangend verlangd. Waarom heeft Jezus nou zo uitgezien naar deze laatste maaltijd, naar dit moment? Ik wil 3 redenen met u langslopen en van daaruit ook lijnen trekken naar het heilige avondmaal van komende zondag. Nou, de eerste reden van Jezus verlangend is eigenlijk het meest voor de hand liggend. Want we moeten ook kijken naar de tijd waarin dit geschreven wordt. En Lucas schrijft, toen het uur gekomen was. Wanneer is dat uur? Nou, het zal in ieder geval ergens in de maand april of maart geweest zijn. Want om heel precies te zijn, van de Joodse maanden, de maand Nissan, de 14e van de maand Nissan. En rond die tijd zal het een hele opgewonden sfeer geweest zijn in Jeruzalem. Want die avond van de 14e Nissan, zal het de paasmaaltijd zijn, de sedermaaltijd, zoals de Joden het noemen. En na die maaltijd zou dan 7 dagen lang achter elkaar het feest van de ongezuurde broden gevierd worden. En de Joden die noemen dat bij elkaar Pascha. Dus die paasmaaltijd, die 7 dagen daarna van het feest van de ongezuurde broden, het Pascha. En dat uur is nu aangebroken. Als de zon ondergaat, dan zal het geslachte paaslam gegeten worden. Nou, en die paasmaaltijd die draaide in de eerste plaats, dat is het eerste, om terugkijken. Jezus zal met zijn discipelen gaan herinneren wat God heeft gedaan in het verleden, hoe God zijn volk Israël op een onvoorstelbare en machtige manier heeft bevrijd uit Egypte, na 400 jaar lang slavernij. En de meesten die zullen het verhaal kennen, van dat de farao zich keer op keer had verhard en dat uiteindelijk God zijn hart verhard. En dat dan de Heer met het oordeel komt. Dat het oordeel over Egypte komt door in ieder huis de eerstgeborenen te doden. Maar God, de engel van God gaat voorbij aan de huizen waarop het bloed van het paaslam is aangebracht. Dat wordt herdacht tijdens die maaltijd. En Jezus kijkt met zijn discipelen dus terug naar de grote daden van God in het verleden. Samen in dankbaarheid en vreugde terugblikken. En dat is het eerste lijntje naar komende zondag. Want zijn er in uw leven, als u terugkijkt, ook grote daden van de Heere te zien? Zijn er momenten waarvan u niet kunt ontkennen dat het God was die ingreep in uw leven? Of dat God tot u sprak? Sommigen zullen heel precies een moment of een bepaalde periode in hun leven kunnen aanwijzen. Dat was toen en toen. En toen sprak de Heer tot mij en toen greep de Heer in. En toen werkte de Heer in mijn hart. Maar er zullen hier ook mensen zijn die dat niet zo precies kunnen aanwijzen. Dat kan ook soms best wel heel verwarrend zijn. Maar dat je dan toch achteraf, terugkijkend, ziet dat de Heer heeft gewerkt in het leven. En misschien al wel heel lang, van jongs af aan. Of dat je zegt, als ik terugkijk, dan zie ik dat ik langzaam maar zeker ben ingewonnen voor de Heer. Voor zijn genade, voor zijn liefde. Dat mijn ogen open gingen voor zijn grootheid en voor zijn heerlijkheid, voor wie hij is. En dat ik het verlangen kreeg om hem te dienen en hem te volgen. Ik kan niet precies, ik weet vertellen hoe en wanneer precies. Maar als ik terugkijk, zie ik dat dat is gebeurd. Alles is anders geworden. Alle dingen zijn nieuw geworden. Nou, als dat zo is, dan mag u aanstaande zondag, als u aan de avondmaalstafel zit, terugkijken. En de Heer in uw hart loven en prijzen. Voor wat hij heeft gedaan in uw leven. Zijn grote daden. Dan mag u hem voor loven en prijzen. Dat was het eerste, terugkijken. Het tweede, gedenken. Het is heel opvallend dat de Heer Jezus niet zegt, ik heb er vurig naar verlangd het paasgaan met u te vieren. Jezus zegt, ik heb er vurig naar verlangd dit paasgaan met u te vieren. Dus heel specifiek gaat het over deze ene unieke, specifieke maaltijd. Dus blijkbaar is deze maaltijd heel anders dan alle voorgaande maaltijden. En dan alle andere maaltijden ook, die ook in Jeruzalem gehouden zullen worden. En ook hierin zien we dat het niet zomaar gaat over een laatste afscheidsmaaltijd, zoals bij Socrates, vol van weemoed en definitief afscheid nemen. Nee, Jezus is zich ergens heel bewust van. En dat zien we ook aan de woorden dat het uur gekomen is. En als je dat leest in de evangelie, dat het uur voor iets gekomen is, dan heeft dat heel vaak een hele diepe betekenis. Dat lezen we ook bijvoorbeeld in Johannes 13 heel duidelijk. Dat Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Dus het uur van zijn lijden en sterven. Dus dit Pascha is als het ware de laatste drempel voor Jezus lijden en sterven. Dus dit Pascha. En Jezus weet exact, als de volmaakte, alwetende God, wat hem te wachten staat. En hij weet ook van Judas, die daar ook zit. En die vlak daarvoor, een paar uur daarvoor, een verraderlijke deal heeft gesloten. Om de Heer Jezus te verraden. En hij weet ook dat ze hem de dag daarna zullen bespotten en zullen bespugen en zullen martelen, zullen geeselen en uiteindelijk aan het kruis zullen nagelen. Hij weet dat. En toch staat Jezus daar heel rustig, wel overwogen, gewillig. Of ik zei, hij staat, hij ligt, hij gaat zelfs aanliggen, hè, zoals ze dat toen deden. Als het middelpunt van de maaltijd ligt Jezus daar als het paaslam van God dat geofferd gaat worden. Het paaslam. Het lam van God, waar Johannes de Doper over had gesproken, dat de zonde van de wereld wegneemt. En ook het lam ter slachting, waar Jesaja zo lang geleden al over had geprofeteerd. Dus eeuwenlang hebben honderdduizenden, ja echt miljoenen paasmaaltijden uitgekeken, het symbool geweest van deze ene unieke maaltijd, wat er nu gaat gebeuren. Dus wat hier gaat gebeuren is ontzettend bepalend. Er gaat als het ware een schakel om. En dat zien we ook aan de woorden van de Heer Jezus, want hij spreekt over het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Het is hier de schakel tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. De laatste paasmaaltijd wordt hier het eerste avondmaal. Dus uitzien gaat over in gedenken. En Jezus protesteert niet. Hij blijft rustig. Hij slaat niet op de vlucht. Jezus is bereid om zich te laten slachten. Zoals dat lammetje wat daar op tafel gelegen zou hebben, in stukjes. Het gebraden lammetje. Zo is Jezus bereidwillig om zich over te geven tot in de dood. En hij weet dat deze maaltijd het grote symbool zal worden, de hele wereldgeschiedenis door, van zijn lijden en sterven. Dat het teken wordt, het sacrament, dat hij zijn lichaam en zijn bloed vergoten heeft om hen, zijn volgelingen, te verlossen. Nou, het is niet voor te stellen, maar juist daar heeft Jezus naar verlangd. Dus Jezus heeft ernaar verlangd om zich als dat paaslam over te geven tot in de dood. Dat is het tweede waar Jezus naar verlangd heeft. Om zichzelf te geven als een losprijs voor verloren zondaren. En daarvoor was hij ook in de wereld gekomen. Zo lief had hij de wereld gehad. Nou, broeders en zusters, als wij zondag het avondmaal vieren, laten wij dan net als de discipelen die om Jezus heen zitten en naar hem luisteren, vooral en boven alles op hem gericht zijn. Dus niet op onszelf, op onze eigen worstelingen, op de obstakels die we zelf hebben, maar vooral gedenken wie hij is, zien op hem en blijven kijken naar hem, op wie hij is en wat hij heeft gedaan. Want hij is nu ook nog steeds dezelfde gewillige zaligmaker. En hij is de levende, de opgestane. En hij is ook in het midden van ons tijdens het avondmaal. Hij is nog steeds dezelfde. En wat ook belangrijk is om te beseffen, hij heeft een volkomen verzoening teweeggebracht. Een volkomen verzoening. Dus er hoeft van ons van u en van mij helemaal niets bij. Hij is een volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren. Hij heeft alles volbracht in onze plaats. En hij heeft er daar dus vurig naar verlangd. Dus vurig naar verlangd om zich te offeren voor onze zonden. En Jezus zegt het dan vanavond ook tegen ons. Ik heb er vurig naar verlangd om de maaltijd met u te gebruiken. Ik verlang dat je komt. En dat je mij gedenkt. Dat je mijn dood verkondigt in het midden van de gemeente. Neem de drinkbeker, zegt de Heer Jezus, en deel hem onder elkaar. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u, voor jou, vergoten wordt. Neem het brood, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, en doe dat tot mijn gedachtenis. En dan mogen we elkaar ook aankijken tijdens het avondmaal en dan zeggen in uw hart, zoals Paulus dat doet in 1 Korinthe 5, ons paaslam, Christus, is geslacht. Dat was het tweede, gedenken. En dan als laatste, vooruitzien. Tijdens het Pascha werd niet alleen teruggeblikt in het verleden, naar de grote daden van de Heere, zijn bevrijding van het volk Israël, maar er werd ook vooruitgekeken naar de verlossing, de komst van de Messias. Dus er werd dat zongen we ook aan het begin. Er werd uitgekeken naar de vervulling van Gods belofte. En er waren heel veel verschillende verwachtingen omtrent de Messias. Maar over het algemeen geloofden de Joden dat de Messias zou komen en hen definitief zou bevrijden van de vijand. En dat de Messias het koninkrijk van God zou vestigen op de aarde. En hoewel de meeste Joden het niet hebben ingezien, is dat nou precies wat de Heer Jezus op een totaal andere manier dan gedacht werd, heeft gedaan. Want Jezus ligt daar niet alleen aan die tafel als een lam, maar hij ligt daar ook als een koning. Als een zelfverzekerde koning die als het ware voor de beslissende veldslag nog zijn volgelingen toespreekt. En dan ook als de koning die zelf alleen in zijn eentje die strijd aangaat en de overwinning gaat behalen. Dat hij zelf alle dingen recht gaat zetten als de koning. En zijn onderdanen zullen hem verlaten en vluchten. Dus Jezus heeft helemaal alleen in de diepste duisternis en een onvoorstelbare verlatenheid de dood teniet gedaan. En inderdaad die vijand, de Satan, verslagen, vermorzeld, zijn kop vermorzeld. De dood overwonnen en de wereld overwonnen en een nieuw en onvergankelijk leven teweeggebracht voor een ieder die hem lief heeft. En Paulus zegt het zo treffend in Colossenzen 2. Jezus heeft alle machten en krachten ontwapend. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. En zo heeft Jezus zijn koninkrijk gevestigd op aarde. En dag in, dag uit is hij bezig om zijn koninkrijk uit te breiden. Dat gaat alsmaar door. En we zien het om ons heen. Dwars door alle chaos heen is Jezus aan het komen. En hij komt. Zijn definitieve koninkrijk is aanstaande. En dat is de derde reden van Jezus' vurige verlangen. Hij kijkt als het ware over zijn dood heen naar de eeuwige heerlijkheid die hij gaat bewerken voor al zijn volgelingen. En hij zegt het ook in vers 16 en 18. Ik zal niet meer van dit Pascha eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Dus Jezus heeft daar over de dood heen, of door de dood heen, vooruitgeblikt. En zoals Paulus het zegt, naar de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Daar heeft Jezus naar verlangd. Naar het moment waarop alles weer goed is. En ook naar dat moment, Jezus heeft verlangd naar het moment waarop u, als u in hem gelooft, hem in de ogen zou kunnen kijken. Daar heeft Jezus toen naar verlangd. Naar die heerlijkheid die hij door zijn lijden en sterven heen heeft bewerkstelligd. En als Jezus daar nou zo naar uitziet, hè, we hebben het nu over Jezus verlangen. Hoeveel te meer hebben wij dan reden om naar hem te verlangen? Om naar hem uit te zien? En probeer daar ook aan te denken tijdens het avondmaal. Want het avondmaal heeft iets in zich wat onvervuld is. Iets wat nog moet gaan komen. Het heeft iets in zich van, het is als het ware een voorsmaakje van de heerlijke avondmaal van de bruiloft van het lam in de hemel, waar Johannes in Openbaring over spreekt. Dat heerlijke bruiloftsfeest waar iedereen die zijn kleren wit heeft gewassen in het bloed van het lam, zal eten en drinken met de Heer Jezus. En daar zullen wij Jezus zien zoals hij is. En we zullen hem loven en prijzen samen met de engelen. U bent het waard om te ontvangen de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Dat waren de drie redenen van het verlangen van de Heer Jezus. En als je nou merkt dat het verlangen van de Heer Jezus nou helemaal niets met je doet, dat het je niet raakt, dat het je niet warm of koud maakt, dat het eigenlijk een soort wartaal voor je is. En als je nou nooit zijn verlangen hebt beantwoord met jouw verlangen, met uw verlangen, dan heb je eigenlijk niks te doen aan het avondmaal. Dan heb je niks te vieren. Rust dan niet voordat je persoonlijk mag weten gewassen te zijn door het bloed van de Heer Jezus, wat reinigt van alle zonde. Maar misschien zit je hier wel en schaam je van binnen, omdat je denkt dat intense verlangen van de Heer Jezus, dat staat in zo'n schril contrast met mijn verlangen, dat je er verdrietig van wordt. En dan zeg je, ja, ik kan niet ontkennen dat er heel diep van binnen nog wel een vonkje van dat verlangen. Ja, ik heb dat verlangen vroeger heel sterk gehad, maar het lijkt wel weggecijpeld. Door alle zorgen en ook de verleidingen van het leven, de drukte, het gezin. Vul het maar in. Als laatste, broeders en zusters, ik wil het zeggen met het avondmaalsformulier. Laat juist dan, als dat zo is, aanstaande zondag de gedachtenis aan Jezus' gebroken lichaam en zijn vergoten bloed, uw bezwaarde en verslagen harten voeden en verkwikken, zodat wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Amen. zullen samen danken. Heere, trouwe en genadige God, wij komen bij u. En wij danken u dat dat kan en mag. Dat de toegang vrij is. Doordat u uzelf als lam hebt geofferd tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Van al de zonden van ieder die in u gelooft. Heere, het ging over uw verlangen. Over het intense en vurige verlangen wat u hebt gehad. Wat is het een wonder dat u ernaar hebt verlangd om uzelf over te geven in de dood, om ons te kunnen redden. Dat u het zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Heere, dat is wat wij hebben verdiend. Dat is wat er van ons terecht had gekomen als u niet had ingegrepen. Als u die paasmaaltijd had gevierd en niet die lijdensweg was gegaan. En niet was gestorven aan het kruis. En niet was opgestaan. Heere, wij danken u en wij loven u voor uw offer. Voor uw grote daden. En wij danken u ook dat u bent opgestaan uit die dood. En dat u leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En dat u nu zit aan de rechterhand van uw Vader. En dat u ons ziet en hoort, ook op dit moment. U weet wat er in ons omgaat. Geef dat wij ook met dat besef de komende dagen doorbrengen. En ook de zondag als het avondmaal is. Heere, zie of er bij ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Geef ons vertrouwen, liefde, verlangen, uitzien naar u. Zodat wij met zegen aanstaande zondag u gedenken en uw dood verkondigen. En geef ook dat we tijdens dat avondmaal naar u zullen verlangen. Als u komt, Heer Jezus. En dat we u zullen zien zoals u bent. Heere, wees u onze liefste boven alle andere dingen. Wat er ook gebeurt in ons leven, hoe druk bezet we ook zijn, geef dat u onze liefste bent. Wees ons genadig, help ons, bewaar ons ook als we naar huis gaan. En met ons ook zondag in gezondheid hier in uw huis brengen. Heere, wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we met elkaar uit Weerklank, lied 171. Daarin gaat het ook over het lam van God dat de zonde van de wereld op zich nam. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het lam dat de schuld van de wereld op zich nam. Ik wens u allemaal een hele fijne, gezegende week en een goede voorbereiding op het heilige avondmaal. Wel thuis.